We hebben samen een gedeelte gelezen uit de tweede boek Samuel, 2 Samuel 7, vers 1 tot 17. En dan vervolgens Handelingen 13, vers 21 tot 23. Ik lees voor uit de Statenvertaling 1977. En bij het lezen ga ik de naam Here vervangen door Yahweh. Dus als je daar niet van schrikt en zegt van hij leest ineens iets anders, maar dan weet u even van de twee dingen die we gaan doen. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 vers 1, daar staat het volgende. En het geschiedde toen de koning in zijn huis zat en Yahweh hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom. Zo zeide de koning tot de profeet Nathan, zie toch, ik woon in een zederen huis en de ark Gods woont in het midden der gordijnen. En Nathan zeide tot de koning, ga heen, doe al wat in uw hart is, want Yahweh is met u. En het gebeurde in diezelfde nacht dat het woord Yahweh van Yahweh tot Nathan geschiedde, zeggende, ga en zeg tot mijn knecht, tot David. Zo zegt Yahweh, zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag waar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een van de stammen Israëls die ik bevolen had mijn volk Israël te wijden, zeggende, waarom bouwt gij mij niet een zederen huis? Nu dan. Alzo zult gij tot mijn knecht, tot David zeggen. Zo zegt Yahweh der Heerscharen. Ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zult zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt. En ik heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weer gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken zoals in het eerst. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Doch ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u Yahweh te kennen dat Yahweh u een huis maken zal. En wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel, de troon van mijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. En ik zal hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot een zoon. En die als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met een plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel of uw troon zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en na dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. En dan vervolgens Handelingen 13, vers 21, 22 en 23. Daar staat het volgende. En van toen aan begeerden zij een koning. En God gaf hem Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende verwekte hij hun David tot een koning, aan wie ook getuigenis gaf en zeide, ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad van deze heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. David, zijn naam betekent geliefde. De naam David wordt in 28 Bijbelboeken genoemd. We gaan ze niet alle 28 lezen vanmorgen. In 969 versen en hij heeft 73 psalmen geschreven. De naam David wordt alleen gebruikt voor de zoon van Isaï, of de zoon van Jesse, voor de koning, de profeet, David. Dat is wel heel uniek in de Bijbel, dat één naam voor één persoon gebruikt wordt. Soms worden er meerdere namen voor meerdere personen gebruikt. Het eerste vers en bijna het laatste vers van het Nieuwe Testament spreekt over David. Matthäus 1 vers 1 zegt, geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En Openbaring 22 vers 17 zegt, ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Er staat zoveel geschreven over David. Er is zelfs één Bijbelboek, Psalm 1 tot 41, het eerste boek van Psalmen, die wordt wel genoemd het boek van David. En omdat het zoveel is, zullen we ons beperken tot hetgeen wat we gelezen hebben. Het verbond wat gesloten wordt met David. Het Davidisch verbond. Want we hebben gelezen, dat staat hier ook in Handelingen 13 vers 22. Ik heb gevonden. Dat is mooi dat hij doet. Zoals er ook staat in 1 Samuel 13 vers 14, dat toen er koningen kwamen in het volk, in het land Israël, dat de Heere op zoek was naar iemand die zijn wil zou doen. En dat staat ook wat we gelezen hebben. Ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die mijn hele wil zou doen. En dat is wel heel bijzonder als je daarover na gaat denken, dat de Heere dus niet kijkt naar uiterlijkheden. We zien het ook al bij de geschiedenis. Het moment dat Samuel de profeet komt naar Isaï en daar al die zonen één voor één voor Samuel komen te staan. Want Samuel had de opdracht gekregen om één van de zonen van David tot koning te salven. En er zijn er 6 geweest, stoere knapen om zo maar te zeggen. En dan is het van, hé, waar is degene die ik moet salven? Want die is hier niet. Ja, dan zit die bij de schapen. Als je die moet achter de schapen wegkomen, en dat is degene die door de Heere werd uitgekozen. Dus zelfs al kom je uit een groot gezin, om dat maar even die toepassing te doen, dan is de Heere kijkt altijd naar je hart. Het gaat dus niet om het uiterlijke, maar hoe is jouw hart en waar is je hart op gericht? Om even het verband te zien waar we zo deze geschiedenis lezen, dan zien we dat hieraan voorafgaande David tot koning als eerste in Hebron wordt bevestigd. We kunnen het hele eerste boek Samuel zou u kunnen lezen en dan zien we dan de geweldige strijd die er steeds is tussen aan de ene kant koning Saul en dan toen was hij nog geen koning, hij was wel de gezalfde. En David, je ziet continu dat Saul op jacht was, om zo maar te zeggen, om David te doden. Maar uiteindelijk is koning Saul gestorven en dan is David degene die koning wordt, als eerst in Hebron. Vervolgens neemt hij Jeruzalem in. Ik heb altijd de tekst erbij gezet en we zien hier gelijk al een heel grote parallel tussen 2 Samuel en 1 Kronieken. We gaan die teksten niet allemaal lezen, maar het gaat even om de inleiding om te komen tot dat geweldige verbond, dat Davidische verbond wat gesloten wordt. We lezen vervolgens over de helden die aangesteld worden. Nou, als je dat leest in 1 Kronieken zijn het een heel stel helden, soldaten, dappere helden die hele bijzondere zaken deden. In die tijd, zo moet je dat voorstellen, was er continu oorlog. Een beetje vergelijkbaar met dit moment. Je zou kunnen zeggen, het is vergelijkbaar met dit moment. Dat Jeruzalem omringd is door allemaal volkeren die tegen hun zijn, die we willen uitroeien. En zo was het in die tijd ook. Want het volgende wat dan David doet, hij verslaat de Filistijnen. Nou, je kunt daar een ander woord voor invullen. Laten we maar even de inwoners van Gaza noemen. Vervolgens wordt de ark naar Jeruzalem gebracht. Daar gaan we zo even bij stilstaan. En dan het volgende wat David doet, hij brengt dank aan Yahweh, aan de Heere. En dan, vervolgens waar we vanmorgen bij stilstaan, dan ontvangt David de belofte, het verbond, het Davidisch verbond, wat verstrekkende gevolgen heeft, zeg maar voor al de nakomelingen van David. Ieder die na David geboren is, zijn kinderen, zijn achterkleinkinderen, etc., die hebben te maken met deze geweldige verbondsbelofte die gesloten is. En om dat maar gelijk even door te zien naar de ware zoon van David, dat is de persoon van de Heere Jezus zelf. Ook daaraan voorafgaande, wat we gelezen hebben, laten we dat maar even samen lezen, dat is 2 Samuel 6, vers 6 tot 9. Want David die heeft de Filistijnen verslagen en dan vervolgens is daar de opdracht om de ark des Heren, de ark Gods, naar Jeruzalem te brengen. Dan staat er in vers 6 tot 9. Toen zij nu kwamen tot aan de ark, was op een wagen gezet. Er was, als je dat even dat daaraan vooraf gaande leest, en er was heel veel muziek, er was blijdschap. We lezen daarvan instrumenten, muziekinstrumenten, harpen, luiten, trommels, schellen en cymbalen. Dus met veel bombarie, om zo maar te zeggen, werd de ark richting Jeruzalem gebracht. Daar staat, toen zij nu kwamen tot een nachtzons dorsloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods. En hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toorn van Yahweh tegen Uza. En God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid en hij stierf al daar bij de ark Gods. En David ontstak, omdat Yahweh een scheur gescheurd had aan Uza. En hij noemde die plaats Peres Uza tot op deze dag. En David vreesde Yahweh op die dag. En hij zeide, hoe zal de ark van Yahweh tot mij komen? Wat is hier verkeerd gegaan? De ark des Heren werd naar Jeruzalem gebracht.
als je iets doet, dan is het belangrijk om te weten wat de Heere daarvan zegt. Ook hoe je het moet doen. Want in Numeri 4 vers 15 staat, als nu Aaron en zijn zonen het bedekken van het heiligdom en van alle gereedschap van het heiligdom in het optrekken van het leger zullen voleindigd hebben, zo zullen daarna de zonen van Kehat komen om te dragen. Maar ze zullen dat heilige niet aanroeren, dat zij niet sterven. Dit is de last der zonen van Kehat in de tent der samenkomst. Met andere woorden, deze hele specifieke groep van levieten, de Kehatieten, hadden de opdracht om alles wat met de tabernakel te maken had te dragen. En vooral datgene wat in het heilige der heiligen stond. En het moest op hun schouders gedragen worden. En wat David deed, zei van nou, het is ook wel prima, het kan wel op een andere manier. We zetten dat op een kar en we zetten daar een paar dieren voor, ossen, en dan is dat toch een prachtig vervoermiddel. Dan zou je kunnen zeggen van nou ja, David die vergeet ook wel eens wat. Maar als we nu gaan kijken wat in Deuteronomium 17 staat, vers 16 tot 20, daar worden voorschriften gegeven aan wat een koning moet doen. Laten we dat samen maar even lezen, Deuteronomium 17. Wel heel bijzonder dat het ook al staat in Deuteronomium, omdat de roep om een koning pas veel later komt. Maar hier wordt dus in Deuteronomium al heel duidelijk aangegeven wat datgene als een koning er is, hij moet doen. Er staat in vers 16, maar hij zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen en het volk niet doen weerkeer naar Egypte om paarden te vermenigvuldigen. Terwijl Yahweh u gezegd heeft, gij zult voortaan niet weerkeren door deze weg. Ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijken. Hij zal ook voor zich geen zilver en goud zeer vermenigvuldigen. Voorts zal het geschieden, als hij op de stoel van zijn koninkrijk zal zitten, op zijn troon, zo zal hij zich een dubbel van de wet afschrijven of overschrijven in een boek uit hetgeen voor het aangezicht van de Levitische priesters is. En het zal bij hem zijn. En hij zal daarin lezen al de dagen van zijn leven, opdat hij Yahweh zijn God leren vrezen om te bewaren al de woorden van deze wet en deze inzettingen om die te doen. Dat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broeders. En dat hij niet afwijken van het gebod, de rechter of de linkerhand, opdat hij de dagen verlengen in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen in het midden van Israël. Waar het in dit verband om gaat, is datgene wat een koning moest doen. Hij moest de wetgeving kopiëren. Toen hadden we nog geen Bijbel zoals we dat nu hebben, hè, wat je zo kunt kopen. Nee, en toen ik daar zo over nadacht, van als je dat overschrijft, is natuurlijk al op zich al een hele klus. Want je moest iets van 7, 8 boeken ongeveer overschrijven. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Richter en Rut. Want dan krijgen we de geschiedenis van David. En dat moest hij niet alleen overschrijven, het moest naast hem gelegd worden. En hij moest daarin lezen al de dagen van zijn leven. Hoe staat het met u? Laat ik maar zo even zeggen. Wat is uw troon? Wat is uw stoel waar u op zit als u thuis bent? Nou, dat mag je zelf invullen. Maar waar is dan Gods woord? Ligt dat naast je? Of zeg je van, nou, ik heb een hele mooie Bijbel en die staat bij mij in de boekenkast. Dan kan ik er naar kijken. Nee, er staat heel duidelijk, je moet daarin lezen. En dat is hetgeen waar het om gaat. Gods woord is niet alleen maar een bezit om te hebben. Sommige antieke Bijbels zijn nog heel veel nog waard. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat staat daar geschreven? En wat doe je daar vervolgens dan mee? Want dat is natuurlijk hetgeen wat bij David gebeurde. Hij had niet in gedachten hoe de ark des Heren vervoerd moest worden. En dan zou je nog kunnen zeggen van hij in zijn enthousiasme, dan had hij daar geen rekening mee gehouden. Maar als we nu 1 Kronieken 13 vers 1 tot 4 erbij lezen, daar staat: en David hield raad met de oversten der duizenden en der honderden. En met alle vorsten. En David zei tot de ganse gemeente van Israël: indien het u lieden goeddunkt en van Jahweh onze God te zijn, laat ons uitbreiden. Laat ons zenden aan onze overige broeders in alle landen van Israël en de priesters en levieten, die met hen zijn in de steden, met hun weidegronden, opdat zij tot ons vergaderd worden. En laat ons de ark onze God tot ons terughalen. Want we hebben ze in de dagen van Saul niet gezocht. Toen zeiden de ganse gemeente dat men alzo doen zou. Want die zaak was recht in de ogen van het ganse volk. Waar waren de oudsten? Waar waren de levieten, die immers Gods woord moesten bewaren? Waarom was er niemand die tegen David had gezegd, zo mag dat niet. Je mag de ark nooit in te nemen vervoeren op een wagen. Want vaak als je de geschiedenis uit Samuel leest, dan denk je van het is David die hier de mist in gaat. Nee, David was verantwoordelijk. Maar het hele volk was opgetrommeld. En ook als je dat verder leest, bij de tweede keer als de ark wordt binnengehaald, dan zie je dat al die levieten erbij gehaald worden en ook 120 van de stam van de Kehatieten. Dus met andere woorden, in die tussenliggende periode was het heel duidelijk dat men Numeri 4 vers 15 had gelezen en toen ging begrijpen hoe moeten we handelen zoals de Heere Jahweh dat van ons vraagt. Dat geeft dus ook aan hoe precies Gods woord is. Het is niet ongeveer, zo zit het ongeveer in elkaar. Nee, het is precies zoals hij dat bedoelt. Zoals het er staat, zo bedoelt hij dat. Hij bedoelt wat hij zegt en hij zegt wat hij bedoelt. Dat is een van de grote misstanden, kun je wel zeggen, van onze tijd. Er zijn zoveel mensen die van alles en nog wat roepen. De een roept dit, de ander roept dat. Ik zat een nieuwsbrief te lezen van Lisa in het gemeenteblad, kunt u straks ook lezen. Die mag dan lesgeven. En op een gegeven moment komt ze tot de conclusie van, ja, ik geef nu voorgangers les, maar wat doen voorgangers daar in Zuid-Afrika? Die pakken één tekst uit de Bijbel, of soms één woord, en gaan daar een hele prediking over houden. En zij noemt dat dan onzinpreken. Nou, hoeveel onzinpreken worden er vandaag aan de dag wel niet gehouden? Allemaal verhalen van zo zit het ongeveer in elkaar, zo zit het in elkaar. Nou, en een van de dingen, dat heeft altijd met gevoel te maken. Hè? Maar wat zegt nu Gods woord? Wat zegt Gods woord? Is dat gezag, is dat de autoriteit? En in het geval van David, Ussa stierf. Het verkeerd gebruik van de Bijbel kan tot gevolg hebben dat iemand anders sterft. De verantwoordelijkheid ligt in dit geval bij de koning. Want wat moest er gebeuren? Want dat zegt David ook zelf, hè, in 1 Kronieken 15 vers 2. Toen zeide David, niemand mag de ark Gods dragen dan de levieten. Want die heeft Jahwe verkoren om de ark Gods te dragen en hem te dienen tot in eeuwigheid. En als we dat vervolgens toepassen op onszelf, dan staat in 1 Petrus 2 vers 9. U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van hem die uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Hetgeen dus geldt voor de koning, wat we gelezen hebben in Deuteronomium 16, geldt dus ook voor u. Die voorschriften, vooral ook ten opzichte van Gods woord. Wat doen we daarmee? Lezen we daaruit? Dagelijks nemen we dat ons toe? Overdenken we dat? Zoals het zo mooi staat in Psalm 1 vers 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, niet staat op de weg der zondaars, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. Die hem overpeinst bij dag en bij nacht. Dan ligt een geweldige verantwoordelijkheid voor ons die de persoon van de Heer Jezus kennen. Maar stel nu de situatie dat u zondigt. Bij David had het een geweldige consequentie. Uzza die stierf. Zo kan het ook bij ons zijn dat we verkeerde dingen doen. Alleen al verkeerde gedachten, de dingen die we zien, die op ons afkomen. Dan is daar het geweldige wat staat in 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. Er staat, maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is niet in ons. Als we onze zonden belijden, uitspreken, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Je zou kunnen zeggen, dit is onze hoe kun je dat zeggen? Om je schoon te maken, dit is ons stukje zeep. Zeep is om te reinigen. Maar dit is steeds opnieuw datgene waar het om draait. Want doen we dat niet, dan moet je terugdenken aan Saul. Want Saul deed ook heel veel verkeerde dingen. Maar Saul beleed niet zijn zonden. Hij volhardde daarin. En nou ja, je kunt de hele geschiedenis lezen. De eerste koning begon fantastisch, maar eindigde in de dood. En we zullen natuurlijk allemaal sterven, maar wij geloven in de persoon van de Heer Jezus Christus, de Zoon van David. Als we vervolgens even terugkeren, we hebben al een heel lange inleiding gehad, naar 2 Samuel 7 vers 1. Dus de tweede poging, hè, toen werd de ark op de, door de priesters gedragen, werd gebracht naar Jeruzalem. En daar staat er in 2 Samuel 7 vers 1, wat we als eerste gelezen hebben. En het geschiedde toen de koning in zijn huis zat en Jahwe hem tot rust, hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom. Hoe gaan wij om met de rust die ons gegeven wordt? Dit jaar wordt herdacht dat we 80 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog is beëindigd. Je zou kunnen zeggen, in die zin is er 80 jaar rust geweest, vrede geweest. Maar als je dat even wat dichterbij haalt, want soms word je ook wel eens in je leven op een moment, op een situatie gezet, dat je even tot rust wordt gezet. Kan door middel van ziekte, andere oorzaken. En wat doe je dan? Als je rust krijgt, hoe ga je daarmee om? Hebreeën 4 vers 1 zegt, laten wij dan vrezen dat we niet misschien iemand van u, terwijl een belofte om in zijn rust in te gaan overblijft, schijnt achter te blijven. Als we Hebreeën 4 helemaal zouden lezen, dan zie je van, zijn wij werkelijk in die rust gekomen? Van David uit, hij was in de rust. En nou is dat het mooie, dat David zegt, hij denkt dus na, en David heeft heel wat afgevochten hoor. Hij was zeer bekwaam met zijn wapens, nou met zijn slinger, hè. Denk maar aan de reus, de Nephilim Goliath, die hij met één steen neersloeg en vervolgens werd zijn hoofd eraf geslagen. Als een soort trofee werd hij meegenomen naar Jeruzalem, ook al heel bijzonder. En een geweldige getuigenis gaf David daarvan, van dat je in de naam van de Heer dingen kunt doen die zeer bijzonder zijn. Hij is heel duidelijk daar in een type van de Heer Jezus. Maar David gaat hier vragen, of zegt eigenlijk de profeet Nathan, vers 2, zie toch, ik woon in een zederen huis en de ark Gods woont in het midden der gordijnen. En Nathan zeide tot de koning, ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Dus dan krijgen we het verhaal van datgene wat eigenlijk op het hart lag van David. En dat is zo bijzonder aan het leven van David, dat wat in zijn hart leefde, heeft hij zo vaak uitgedrukt in die geweldige psalmen. Denk ook maar, ik heb het al genoemd, dat eerste boek van de psalmen, de bekendste psalm, een van de bekendste psalmen, psalm 23. Hoeveel mensen is dat tot steun geweest? De Heere is mijn herder. En het bijzondere is, de Heere was op zoek naar het hart van diegene die hem werkelijk wilde dienen. En Nathan zegt, de profeet, van nou dat is prima, want Jahwe is met u, de Heere is met u. Hier zien we even een klein stukje van, kijk alleen maar even naar het middenste gedeelte, van het boek Samuel. En dan vervolgens lezen we het antwoord van de Heere midden in de nacht. Lees even verder. Vers 4. Maar het gebeurde in diezelfde nacht dat het woord van Jahwe tot Nathan geschiedde, zeggende, ga en zeg tot mijn knecht. Dat is ook een heel mooie aanduiding, hè? Mijn knecht. Mijn knecht tot David, zo zegt Jahwe. Zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Overal waar ik met de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een van de stammen Israëls die ik bevolen had mijn volk Israël te wijden, zeggende, waarom bouwt gij mij niet een zederenhuis? Met andere woorden, de Heere had het nooit gezegd. Het enige wat er was, dat was de tabernakel. Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht, tot David zeggen, zo zegt Jahwe der Heerscharen. Ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zult zijn over mijn volk, over Israël. David, toen hij jong was, was hij degene die op de schapen paste. En hij was een goede oppasser, want geen schaap onder zijn handen werd gedood door een leeuw en een beer. Hè? Dat lezen we ook nog. Die had hij ook beide verslagen. Zo kun je ook kijken van wat is jouw komaf? Waar kom jij vandaan? Misschien is je familie helemaal geen beste familie. Maar op het moment dat je de Heere Jezus leert kennen, we hebben dat ook zo mooi gezongen in het lied wat we net gezongen hebben, toen je de Heere Jezus hebt leren kennen, heeft daar een geweldige verandering, is er plaatsgevonden in jou, doordat je inwoning kreeg van de Heilige Geest. Je een nieuwe schepping bent geworden. Je met hem mag leven, met hem mag wandelen en mag uitzien naar het moment dat we thuisgehaald worden, de Heere tegemoet in de lucht, de harpazo, en zo zullen we voor altijd bij de Heere zijn. Als we verder lezen, dan staat in vers 9, en ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt, en ik heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid, en ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn. Want dat is ook zo bijzonder als je spreekt over David. Er is geen enkele koning te vergelijken met David. Zelfs niet zijn zoon Salomo. Want die wordt niet genoemd een man naar mijn hart. Vers 10. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem gepland dat hij aan zijn plaats wonen en niet heen en weer gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken zoals in het eerst. En vervolgens komen we dan bij het Davidisch verbond. Er zijn vier elementen, vier zaken die met het verbond te maken hebben. Als eerst vers 11. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Dan krijg je dat rustmoment weer. Ook geeft u Jahwe te kennen dat Jahwe u een huis maken zal. Er wordt een belofte gegeven van het huis. Een nageslacht. Een koningshuis. Het tweede element, dat lezen we in vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen, uw nakomeling na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En uiteindelijk, als we die lijn helemaal doortrekken, is dat natuurlijk een belofte van een verre toekomst. Want dat koninkrijk, dat gaat over de zoon van David, de persoon van de Heere Jezus Christus. En de derde staat in vers 13. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel, de troon van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Nou, we weten allemaal dat na David Salomo is opgestaan, die heeft vervolgens de tempel gebouwd. Maar goed, als we doorredeneren, die tempel is verwoest. De tempel is nog eens een keer herbouwd. En het plan van vandaag en de dag is dat ook weer de tempel herbouwd wordt. Dat is het streven van de Joden. En het zou me niet verbazen dat dat in onze tijd, dat we daar alle tekenen van zien dat dat gaat gebeuren. Want dat is nog steeds het streven dat er een plaats is om te aanbidden. Maar er staat wel bij, de stoel of de troon van zijn koninkrijk zal bevestigd worden tot in eeuwigheid. Dus het betekent dat al deze drie elementen voor eeuwig zijn. En dan hebben we nog de vierde, dat is vers 14. En ik zal hem tot een vader en hij zal mij tot een zoon zijn. Die als hij misdoet, als hij verkeerd doet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagende mensenkinderen straffen. Nou, we weten al, als we verder zouden lezen in Koningen, Kronieken, de hele geschiedenis van al die koningen zouden belangschaan, dan zien we dat heel veel koningen uiteindelijk niet datgene deden wat ze moesten doen. Sterker nog, de lijn van Salomo is uiteindelijk uitgekomen bij een zekere Jechonja. En die heeft er zo'n puinhoop van gemaakt dat de Heere Jaweh tegen hem zei van: niemand die uit jou geboren wordt zal nog aanspraak kunnen maken op de troon van David. En dan zou je zeggen van, dan is er een probleem ontstaan, want wie was een nakomeling van de Jechonja? Dat was Jozef. Maar Jozef is niet de vader van de Heer Jezus. Hij had wel een moeder, Maria. En die was uit een andere lijn, uit een broer van Salomo, uit Nathan. Niet de profeet Nathan, maar ook een broer van Salomo heette Nathan. En die lijn komt uit bij Maria. En het bijzondere is dat die lijn, waar nooit is van gezegd, die is afgesneden. En zo is het wonderlijke, waar we dan stilstaan bij de geboorte van de Heer Jezus, die twee geslachtsregisters uit Matthäus 1, Lucas 3, dat die samenkomen. En dan krijgen we het systeem van die vijf dochters van Zelofat, die op een gegeven moment zeiden, in het boek Deuteronomium kunnen het lezen, die zeiden van: wij hebben geen broers, hebben wij ook erfdeel onder het volk. En dat wordt hun toegekend. Zo zie je dat die lijn schitterend in elkaar zit. Maar dit verbond, dat geeft dus de zekerheid van een onsterfelijk nageslacht. Een koningschap en een koninkrijk die bevestigd wordt in de zoon van David, de persoon van de Heere Jezus Christus. Nou, het verbond wordt al aangekondigd en bevestigd door de engel Gabriel en Maria. En dan vervolgens zou je kunnen zeggen van: waar lees je dan nog meer van? Nou, ik zou zeggen, lees het hele Matthäus-evangelie. Dat gaan we nu vanavond of vanmorgen niet behandelen. Ik noem een aantal zaken. Waar is de koning geboren? In? Waar is David geboren? Bijzonder, hè? Wat was de prediking, eerst van Johannes de Doper, in Matthäus 3? Het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk wat uit de hemel neerdaalt, is nabijgekomen. En waarom was dat? De koning was er. Maar wat gebeurt er vervolgens, in Matthäus 11 en 12? De koning wordt verworpen. En dan vervolgens in Matthäus 13 hebben we daar de verborgen vorm van het koninkrijk duidelijk gemaakt in die zeven gelijkenissen. Nou, vervolgens in Matthäus 21. De koning ging naar Jeruzalem. Zachtmoedig en gezeten op een ezelin. Het vervolg is: hij doet zijn intocht in Jeruzalem. En Jeruzalem is de stad van de grote koning. En dan vervolgens lezen we de verwerping, de veroordeling, de kruisiging van de Heer Jezus. En het grote wonder dat hij is opgestaan uit de dood. Maar hij is ten hemel gevaren. Maar hij komt terug. Zoals in Zacharia 14 vers 9 staat. En Jahwe zal koning worden over de gehele aarde. Dan zal Jahwe de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Het koninkrijk wordt opgericht op deze aarde. Minimaal 1000 jaar. Voordat het koninkrijk wordt opgericht, hebben we een periode van minimaal 7 jaar, de laatste jaarweek van Daniel, Daniel 9, waarin de toorn van God over deze aarde wordt uitgestort. De laatste 3,5 jaar van wat de Bijbel noemt de grote verdrukking is de meest verschrikkelijke periode van tijd die er ooit op deze aarde zal zijn. De tegenstander, de Satan, is er alles aan gelegen om elk mens te doden. En hij komt echt heel erg ver. Maar dat is één kant van het verhaal. De andere kant is dat ook de Heere gaat toornen over deze aarde. Want het gaat erom dat hij zijn koninkrijk, zijn troon kan zetten op deze aarde. En daar is gehoorzaamheid voor nodig. Want er zal komen met veel geweld, zou je kunnen zeggen. Zijn voet zal staan, staat ook in Zacharia 14. Op de olijfberg, en de olijfberg zal midden doorgaan. En hij zal al de vijanden doden door de adem van zijn mond. Lees ook Openbaring 19. Zijn komst naar deze aarde gaat met veel geweld gepaard. Wij mogen uitzien, wij verwachten de Heer niet op de ruiter op het witte paard dat we hem zullen zien. Maar wij verwachten de Heer van aangezicht tot aangezicht. Dat wij weggerukt worden van deze aarde. Wat we noemen de opname, de wegrukking van de gemeente. Voordat al deze dingen gaan gebeuren, deze verschrikkelijke tijden die zullen komen. En wij staan aan de deur, zou je kunnen zeggen, van dat het gaat gebeuren. Want we hebben nu al 80 jaar vrede, maar is het daardoor allemaal rust en vrede? Hoeveel onrust, hoeveel onvrede, om zo maar te zeggen, oorlogen zijn er op dit moment? Wordt het nu beter? Nee, het wordt niet beter, het wordt slechter. Het gaat op weg naar de afgrond. En de weg van ontsnapping, om dat zomaar te zeggen, is je hart, je ziel, je leven te geven aan de persoon van de Heer Jezus Christus. Want hij is werkelijk de zoon van David. Tot slot wil ik u nog lezen het geweldige gebed wat David uitspreekt naar die geweldige belofte die hij gekregen heeft. Dat staat in 2 Samuel 7 vers 18. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht van Jahwe. En hij zeide, wie ben ik, Heere Jahwe? En wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Heere Jahwe. Maar gij hebt ook over het huis van uw knecht gesproken tot in verre toekomst. En dit naar de wet der mensen, Heere Jahwe. En wat zal David nog meer tot u spreken? Want gij kent uw knecht, Heere Jahwe, om uw woord en naar uw hart hebt gij al deze dingen gedaan, om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, Jahwe, God, want er is niemand gelijk gij. En er is geen God dan gij, dan alleen gij. Naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. En wie is gelijk uw volk, gelijk Israël en enig volk op aarde, dat God zich tot een volk is gaan verlossen. en hem zich een naam te zetten. En hem voor u deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan uw land. En voor het aangezicht van uw volk, dat gij u uit Egypte verlost hebt. De heidenen en een goden verdrijvende. En gij hebt uw volk Israël, u bevestigd, u tot een volk, tot een eeuwigheid. En gij, Jahwe, zijt hun tot een God geworden. Nu dan, Jahwe, God, doe dit woord, dat gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt. Bestaan tot een eeuwigheid en doe zoals gij gesproken hebt. En uw naam worden groot gemaakt tot een eeuwigheid, dat men zeggen, Jahwe der Heerscharen is God over Israël. En het huis van uw knecht David zal bevestigd zijn voor uw aangezicht. Want gij, Jahwe der Heerscharen, gij, God Israëls, gij hebt voor het oor van uw knecht geopenbaard, zeggende, ik zal u een huis bouwen. Daarom heeft uw knecht in zijn hart gevonden dit gebed tot u te bidden. Nu dan, Heere, Jahwe, gij zijt die God en uw woorden zullen waarheid zijn. En gij hebt het goede tot uw knecht gesproken. Zo believe het u nu en zegen het huis van uw knecht, dat het een eeuwigheid voor uw aangezicht zij, want gij, Heere, Jahwe, hebt het gesproken. En met uw zegen zal het huis van uw knecht gezegend worden in eeuwigheid. Amen.